Ons beginnen zij in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Wij gaan zingen met elkaar, gemeente, Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Het eerste vers van Psalm 145. We beleiden het geloof met de 12 artikelen en we zingen aansluitend Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbare licht. Psalm 33, vers 7, na het beleiden van het geloof met de woorden uit de 12 artikelen. En na het zingen van het zevende vers van Psalm 33 lezen we uit Ezechiël, Ezechiël 16. Dan lezen we de eerste 15 versen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is deze avond uit Ezechiël 16, de eerste 15 versen. Daar lezen we Gods woord aldus. Verder geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorte ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewas toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en ik zei tot u in uw bloed: Leef! Ja, ik zei tot u in uw bloed: Leef! Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minne, zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd mijn. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie en ge waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van uw naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt. Door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar Gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt u hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. Hier eindigt onze schriftlezing en de tekst voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 16 en daarvan het zesde vers, waar onze tekst wordt lezen: als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en ik zei tot u, in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u, in uw bloed leef. Zoeken wij het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken over deze eredienst. Grote God, heilige en drie enige Heere, u die het zo waard bent dat wij u dienen. U die het zo waard bent dat wij al onze liefde u waardig schatten. U die het zo waard bent dat wij in u geloven. Wij naderen voor uw aangezicht. En geeft u ons dan eerbied in ons hart als we tot u naderen. En geef dat we ons ook mogen concentreren op dat wat we zeggen en op dat wat we bidden. We hebben gezongen dat u de alwetende God bent. Dat er niets voor u verborgen is, maar dat u het gans gedrag der stervelingen ziet. Ons leven is voor u een open boek, Heere. Ja, het is zo dat u zelfs ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. U kent de diepste schuilhoeken van ons hart. U kent het landschap van ons hart op het allervolmaakst, de bergen en de dalen. En Heere, dan bidden wij u of u al onze zonden wilt wegwassen in dat alles reinigende bloed van uw lieve Zoon. En of u ons wil wijzen op de donkere hoeken van ons bestaan, op die hoeken in ons hart die wij voor u zo graag verborgen houden. Maar we kunnen het voor u niet verborgen houden, omdat u alles ziet en ons doorgrondt en kent. En dan beleiden wij onze schuld ten opzichte van u. Heere, wij zijn er toch geweest, die de relatie met u hebben stuk gemaakt. En wij zijn er toch die ook dagelijks nog zoveel zonden doen. En Heere, wilt u ons er ook op wijzen en wilt u het ook door uw ontdekkend licht van de Heilige Geest laten zien aan ons waar het ten diepste nog bij ons op vastzit, als we u altijd nog tot op de dag van vandaag buiten de deur van ons leven hebben gehouden. Als dat het ongeloof is, ontdek ons eraan. Als dat jaloezie is, ontdek ons eraan. Als dat wrok en nijd is, ontdek ons eraan. Als het hoogmoed is, ontdek ons eraan. Ja, Heere, wilt u met uw geest ons hart woonklaar maken voor u, zodat u kunt wonen in ons hart, zodat u koning bent in ons leven. En dat we niet zelf meer op de troon zitten, maar dat we ervan afstappen. Wilt u dat werken, Heere? Heere, u weet hoe we deze avond naar de kerk zijn gekomen. Onze ogen zijn op u geslagen. Wij kunnen het van onszelf niet. We kunnen van onszelf niet luisteren zoals u dat van ons vraagt. We kunnen van onszelf niet zingen zoals u dat van ons vraagt. We kunnen niet preken zoals u dat van ons vraagt. We kunnen ten diepste niet zonder u. Uw woord zegt het, zonder mij kunt gij niets doen. En daarom, Heere, hebben wij onze lege handen aan u te laten zien. En willen we u eerbiedig vragen of u in ons midden wil komen. Want als u niet in ons midden bent met uw Heilige Geest, dan zal het te vergeefs zijn dat we hier bijeen zijn. Dan zal het goed zijn om elkaar te ontmoeten. Maar dan zal het toch ten diepste zinloos zijn, ijdel. Ach, Heere, wij hebben het niet verdiend, maar naar uw eigen belofte. U heeft het toch gezegd, daar waar twee of drie in uw naam bijeen vergaderd is, dat u dan ook zelf in het midden wil zijn. O, komt u dan en doorwaai de hof met de noordenwind en met de zuidenwind. En geef dat zondaren voor het eerst op de knieën mogen komen voor u, o koning. En wilt u daartoe nog zijn als die grote ruiter op het witte paard der overwinning. Om pijlen af te schieten. Nee, niet om te doden, maar om te doorwonden. Zodat er een vraag geboren wordt in het hart. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, Hoe heb ik mijn leven in te richten? Heere, zie, hier ben ik. Bekeert u mij zoals u al uw volk bekeerd hebt. En Heere, dat hebben we niet. Als we uw genade hebben mogen leren kennen, dan hebben we dat ook elke keer weer van nodig, dat u in ons midden komt en dat u ons hart weer woon klaar maakt voor u. Want anders, dan kan het zomaar zijn, wat al reeds in de consistorie gebeden is, dat dan wel de woorden gehoord worden. Maar dat het dan weer het ene oor ingaat, maar het andere oor ook weer uit. Maar geef dat het in ons hart mag komen, de woorden die gesproken worden vanuit uw woord. Opdat we net als een Maria uw woorden mogen bewaren in het hart. Want dan toch alleen kunnen er vruchten van geloof en van bekering voortgebracht worden. Wilt u zijn, genadige God, met alle mensen die moeite en zorg kennen in het leven. En wie van ons moet niet zeggen dat er soms enige zorg is en moeite in het leven. Daar waar chronische zieken zijn, wilt u kracht geven en moed. We kunnen er zo gemakkelijk aan gewennen dat ze er zijn, maar wilt u ook ons wijzen op de liefde die we ook hebben ten opzichte van elkaar, ook om in dit opzicht elkaar niet te vergeten, ook als het allemaal zo lang kan duren in ons leven, die moeite en dat verdriet. We bidden nu voor hen die lichamelijk of psychisch moeilijkheden kennen. Zij die de eenzaamheid ervaren bij het ouder worden. Als er zoveel leeftijdgenoten en bekenden, ook wellicht vrienden en familieverband, door de dood ontvallen wordt. Heren, als het dan stil wordt, geef dat het goed mag zijn in de avond van het leven met u. En wilt u ouderen opzoeken met uw liefde, ook als ze niet meer naar de kerk kunnen, maar wel met ons mee kunnen luisteren op dit moment of op een later tijdstip. U bent nog aan tijd, u bent nog aan plaats gebonden. Zoek hen op, o genadige God. Zij die zich eenzaam voelen omdat zij worstelen met bepaalde gevoelens en er zo moeilijk over kunnen praten met anderen. We hebben toch beleden dat u de alwetende bent. Zoekt u hen op. En vertroost u hen. En geeft u kracht. En geeft u genade. Zij die zich eenzaam voelen omdat zij niet de kinderzegen van u ontvingen en inmiddels op hun leeftijd zijn gekomen, dat dat ook niet meer zal gebeuren. Of zij die op de dag van vandaag dat verblijdende bericht nog nooit konden vertellen. Heren, mogen we ook hen aan u opdragen. Juist ook nu, als we horen vanuit Ezechiël dat er een kindje te vondeling wordt gelegd, kan dat zo spreken en kan de pijn zo gevoeld worden, geef. Ook deze zorg en dit verdriet bij u mogen neerleggen en ook bij u kwijt mogen raken. Om achter u aan te komen, oh wat is dat moeilijk soms. Maar wilt u die genade geven? Dat kan toch alleen om Jezus wil. Maar voor u is niets te wonderlijk. Uw naam is immers wonderlijk. Onze ogen zijn op u geslagen, o genadige God. Zij die in de gevangenis zitten, mogen wij dan u opdragen. Heer, wij mogen vanuit uw woord weten dat er eens een koning Manasse is geweest die in de gevangenis tot inkeer kwam. Wilt u het werk zegenen onder de gevangenen? Als daar ook uw evangelie gebracht mag worden en gestrooid mag worden, geef dat het vrucht mag opleveren. U kijkt niet op en neer. Allen die in de marge van de samenleving leven, verslaafd, wilt u hen genadig zijn. En hen die hen omringen, kracht geven, wijsheid, liefde, om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Mogen wij bidden voor ons vaderland. Een land, Heere, zo blijkt telkens weer, wat steeds meer en meer uw woord en uw geboden wegschuift, dan is er toch geen hel te verwachten voor een land. Nee, heren, wij willen niet met vingers gaan wijzen, want dan komen er ook altijd weer vingers onze richting uit. We hebben de hand in eigen boezem te steken. En mogen we u dan met Daniël bidden om vergeving, zoals Daniël het ons heeft voorgebeden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Wilt u nog een wederkeer geven tot u? Zij die in de politiek willen staan op schrift en belijdenis, bemoedig ze. Geef ze wijsheid en kracht dat ze hun werk ook in afhankelijkheid mogen doen van u. Wij willen vragen, Heere, of u ons wilt ontdekken. We weten het wel, dat we op reis zijn naar de eeuwigheid, maar wilt u ons eraan ontdekken dat het echt zo is, dat onze ogen er echt voor open gaan. En dat we naar onze eeuwige bestemming reizen. Dat is toch de ernst van het leven. En Heere, dat betekent dat we u moeten ontmoeten. En dat kunnen we van onszelf niet. Maar wilt u nog onze redder zijn? Wilt u nog al onze zonden wegwassen? Wilt u ons nog oprapen? Zoals u dat vondelingetje opraapt. Wat lag te spartelen in het geboortebloed. En waar u leven aan gaf. Wilt u nog leven geven? Leven, nieuw leven geven. En het bestaande leven versterken. Heere, zegent u ons. Op het werk, in het gezin, in de kerk, daar waar u ons een plek hebt gegeven. Heere, wij zijn blind, maar opent u onze oog. Wij zijn hartleers, maar trekt u ons dan nog met koorden van eeuwige liefde. Wij zijn onwetend, maar leert u ons dan nog. En mag uw naam verheerlijkt worden, ook vanavond. En dat we als zondaren onze plek gewezen krijgen. En dat we ons gaan verwonderen, allemaal, kinderen, jongeren en ouderen, over uw trouw en uw opzoekende zondaarsliefde. Om Jezus wil, we bidden u, of u zo ons gebed wilt horen, in de wegneming van onze zonde, en of u ons in alle opzichten genadig wil zijn. Ook als het gaat, Heere, om de weersgesteldheid van het land, als er zoveel nattigheid is, en als er dan nog niet geoogst kan worden. Heere, wilt u hen die daarmee te maken hebben sterken en geef dat het nog wat droog mag worden, opdat de gewassen ook binnengehaald mogen worden. We bidden het u niet omdat wij het verdiend zouden hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen met elkaar Psalm 25. Psalm 25, de verse 8. En 9. En u kunt uw liefdegave geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 25, vers 9 en vers 10. Vers 8 en vers 9. Dan 89 vers 1 en vers 7 na het amen van de preek zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En ook het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, het is bijna niet te geloven als je ervan hoort en zo af en toe hoor je er eens van. En hoewel het nauwelijks te geloven is, gebeurt het toch. Ook in Nederland worden baby's te vondeling neergelegd. Ouders of een moeder alleen die niet kunnen zorgen voor het kindje of niet willen zorgen voor het kindje en het daarom ergens achterlaten in de hoop dat er iemand zich over het vondelingetje, over het kleine babytje, zich ontfermt. En als je ervan hoort of als je ervan leest, dan schrik je ervan. Want wat een verdriet en wat een pijn gaat er achter zo'n gebeurtenis schuil. Ook weet het wel dat je vandaag de dag ook wel op een andere manier kunt laten zorgen voor je kindje. Als het niet welkom is, zoals we dat dan hedendaags zeggen. Of als je er ook misschien niet voor kunt zorgen. En toch gebeurt het ook in 2011 dat de kinderen te vondeling worden gelegd. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En vorig jaar gebeurde het in ons eigen land in ieder geval 2 keer, kort na elkaar. Er zat nog geen week tussen. Dat er allereerst bij een huisartsenpraktijk een kartonnen doos werd aangetroffen door iemand die naar de dokter wilde gaan. En daar in die kartonnen doos lag een babytje, te vondeling gelegd. En een Rotterdammer die schrok heel erg toen hij langs een vuilcontainer liep en daar een heel apart pakketje vond en het opraapte, een handdoek met witte en gele strepen en vervolgens door had dat hij een babytje vasthield en die handdoek wat ontwikkelde, afwikkelde van het kindje. Een heel klein meisje was ingewikkeld in die handdoek en zelfs de navelstreng zat er nog aan vast. Maar nu gemeente, in het gedeelte wat deze avond de aandacht vraagt, Ezechiël 16, het hoofdstuk wat we, althans een gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, gaat het ook over een vondeling. Daar vertelt de Heere door middel van de mond van profeet Ezechiël een verhaal, een soort gelijkenis, waarin hij zegt dat hij Israël, het volk Israël, als babytje gevonden heeft wat lag op de grond. En dat hij zich in liefde heeft ontfermd over die vondeling, over het volk Israël. En dat is ook het thema voor de preek. Gods liefdevolle zorg voor Israël. En deze liefdevolle zorg van God, die zien we als we letten ten eerste op de afkomst van de vondeling. Ten tweede als we letten op de ontferming over de vondeling. En ten derde als we letten op het spreken tot de vondeling. Gods liefdevolle zorg voor Israël. Dat zien we als we letten op de afkomst van, de ontferming erover en het spreken tot. Het is de profeet Ezechiël die ons in het 16e hoofdstuk meeneemt naar een gezin, een heidens gezin. De vader is een Amoriet en de moeder is een Hethitische en in dat gezin is er zojuist een kindje geboren. En je zou verwachten dat de vader zich gelukkig prijst, dat hij zijn eigen kindje mag vasthouden en wat heen en weer mag wiegen. En je zou denken dat de moeder dolgelukkig is na een bevalling, dat ze haar eigen kindje tegen haar hart mag aandrukken. Maar een tegendeel is waar. Want waar je blije gezichten zou verwachten, zijn de gezichten vertrokken door nijd. Er is sprake van teleurstelling. Waar blijdschap zou moeten zijn, overheerst teleurstelling en woede. Want het is slechts een meisje. Het is geen stamhouder. En daarom, het kind is waardeloos in de ogen van de vader en de moeder. En daarom weg met dat kind. Het is niet welkom. En daarom gebeurt er ook van alles en nog wat niet met dit kindje, wat je normaal wel altijd zag gebeuren bij een kindje wat welkom was. En dan gaat het om gebruiken die wij vandaag 1 op 1 niet meer zo kunnen doorvertalen, maar die in die tijd wel altijd werden gedaan bij een babytje. Maar bij dit kind gebeurt het niet. Allereerst zegt Ezechiël dat de navelstreng niet wordt afgesneden. Wij zouden dan vandaag de dag zeggen, de navelstreng die wordt niet doorgeknipt. Waarom niet? als teken dat het kind het leven niet waard is. En wellicht dat zelfs de navelstreng is afgebroken, zodat het kind een bloeding zou kunnen krijgen en aan die bloeding overlijdt. De baby wordt ook niet gewas. Het kostbare water, zeker in het Oude Oosten, wordt niet aan dit waardeloze kind verspild. Het kleine kindje wordt ook niet ingewreven met zout. En dat zou erop kunnen duiden dat men de gedachte had dat zout de gezondheid van dat babytje bevorderde. Dat zout de uitdroging van de huid tegenging. En wellicht ook dat er nog een religieus en godsdienstig motief meespeelde. Dat men dacht, als men nou een kindje maar zo als klein, heel klein, maar met zout insmeert, dan kunnen de boze geesten, de demonen, geen vat krijgen op dit jonge leven. Maar bij dit kind gebeurt het niet. En tenslotte wordt het babytje ook niet in doeken gewikkeld. Het wordt niet verwarmd tegen de kou. Het wordt niet beschermd. Zelfs de allereerste zorg worden aan dit kindje onthouden. En dan vraag ik het maar aan de jongens en de meisjes of ze dat nou kunnen begrijpen. Kun je je voorstellen, er is een kindje geboren en er is niemand blij. Er worden geen ballonnen opgeblazen. Er worden geen slingers opgehangen, hoera, een meisje. Er wordt geen beschuit met roze muisjes gegeten. Er is niet een trotse papa die rondloopt met zijn fotocamera om foto's te schieten van het kleine kindje. Er wordt geen geboortekaartje klaargemaakt met de tekst dankbaar en blij delen we u mee dat. Niets van dat alles. Niemand is blij. En dan zien we kort na de geboorte de vader naar buiten lopen met het kind op zijn arm. Wat gaat hij doen? Wat gebeurt er? Ze wordt te vondeling gelegd. Nou ja, te vondeling gelegd, dat is eigenlijk nog veel te mooi gezegd. Want ze wordt weggeworpen op het vlakke van het veld. Eigenlijk is het geen eens een vondeling. Want er wordt niet de minste poging gedaan om dit kind nog een toekomst te geven. Het zal prooi zijn voor de wilde dieren. En als er geen wild dier op komt dagen, dan zal het uitdrogen door de brandende zon. En als dat ook al niet zou gebeuren, dan zal het kind doodbloeden of zal het de hongerdood sterven. Het meisje is ten dode opgeschreven. Ja, zegt u, wie is die verteller eigenlijk, die Ezechiël? En aan wie vertelt hij dit beeldende verhaal eigenlijk? Nou, Ezechiël is zoon van een priester in Jeruzalem. En het is Ezechiël die door Nebukadnezar bij de eerste wegvoering, u weet dat misschien, dat de wegvoering van de Israëlieten in ballingschap in twee fasen is geweest, dat het in twee fasen zich heeft voltrokken. Bij die eerste wegvoering in 597 voor Christus wordt de upper ten, de elite, de belangrijke mensen weggevoerd door Nebukadnezar in ballingschap. En bij die eerste wegvoering wordt Ezechiël meegenomen door Nebukadnezar en zijn soldaten. En die tweede wegvoering, ja, dat gebeurt 11 jaar later. Dan komt Nebukadnezar nog een keer terug naar Israël, omdat Israël in opstand is gekomen tegen Babel. En dan wordt Jeruzalem ingenomen en met de grond gelijk gemaakt, inclusief de tempel. En dan worden veel meer mensen nog meegevoerd in ballingschap. Maar als Ezechiël in die eerste wegvoering daar in ballingschap is gevoerd, dan wordt hij daar, terwijl hij leeft onder die ballingen, geroepen door God tot profeet. Ja, gemeente, achter die ballingschap moet u wel de straffende hand van God zien, want God was gekomen met zijn oordelen, omdat het volk Israël elke keer maar weer de afgoden naliep en diende en afweek van het dienen van de Heer met hun hele hart. Toen was God gekomen met zijn oordelen en had hij het volk in ballingschap gevoerd. En dat is nou precies de boodschap die Ezechiël moet gaan verkondigen onder die ballingen. Ja, Ezechiël mag een boodschap verkondigen van vermaan en van vertroosting. Maar als het gaat om die tussenliggende periode tussen die eerste en die tweede wegvoering, in die jaren daarvoor is het toch vooral een boodschap van vermaning die Ezechiël moet brengen onder de balling. En weet u waarom? Dat heeft alles te maken met de houding van de ballingen. Van verootmoediging is geen sprake. Het volk wat in ballingschap is gevoerd, ze vergeten al heel spoedig waarom dat ze in ballingschap zijn gevoerd. En ze dienen ook daar de afgoden. Ze gaan gewoon op de oude voet verder. Geen verootmoediging. En ze passen zich wat aan de bestaande situatie en ze vergeten de Heere. En ondertussen denken ze het. Binnenkort zullen we weer teruggaan naar Jeruzalem. Want wij zijn immers het volk van God. Het volk wat hij verkozen heeft. Het zal niet zo lang meer duren. We gaan weer terug naar Jeruzalem. En dan moet Ezechiël zeggen tegen die ballingen. Dat kunnen jullie nu wel denken, maar daar zal absoluut geen sprake van zijn. Want het zal zelfs nog erger worden. Jeruzalem zal met de grond gelijk gemaakt worden. Dit is nog maar het begin. De ballingschap zal nog veel langer duren. God komt met zijn oordelen. En daarom roept Ezechiël die ballingen op. Bekeert u dan toch? En zo moet hij Ezechiël, zoals vers 2 het zegt. Jeruzalem, dat wil zeggen Israël, haar gruwelen bekend maken. En dan moet u dus denken aan die afgoderij. En als u denkt dat het volk dan luistert naar de prediking van Ezechiël, dan heeft u het mis. Ach, het zal wel loslopen, zo is hun gedachte. Een boeiend figuur wel, die Ezechiël, maar zo'n vaart zal het niet lopen. Moet je hem helemaal serieus nemen? Wel nee, het waait wel weer over. Ja, Ezechiël, hij ondervond veel weerstand op zijn prediking. Niet voor niets betekent zijn naam, God is sterk. Want die bemoediging had de profeet heel hard nodig. En aan die ballingen. En in die situatie verkondigt Ezechiël het evangelie. Ook ons hoofdstuk valt daaronder. Vertelt hij dit verhaal over die vondeling. Om daarmee de ogen proberen te openen. Bij de Israëlieten door de werking van de Heilige Geest. Voor wie ze in zichzelf zijn. Want gemeente, dat is de allereerste betekenis van onze tekst. Van die vondeling. Dat is allereerst het volk Israël. En nu wil God de ogen openen van de ballingen. Opdat ze zien dat ze een vondelingetje zijn. Ze kunnen dan wel pochen dat ze het volk zijn van God en dat vader Abraham in de familie is, dat hun vader is. Maar ze moeten doorhebben dat ze niets, maar dan ook helemaal niets beter zijn dan de heidenen, want ook Abraham was eens een heiden. En het is alleen maar te danken aan Gods trouw dat Abraham de stem mocht horen van de Heer. En dat Abraham gehoorzaam werd op de stem van de Heer. En dan zegt Ezechiël, jullie kunnen dan wel trots zijn dat je bij het volk van God behoort, maar dat hebben jullie helemaal niet aan jezelf te danken. Ezechiël, hij zegt, wees nou toch niet zo hoogmoedig, die houding die ik zo tegenkom bij jullie, want jullie afkomst is laag, is heidens. Je vader is een Amoriet en je moeder een Hetitische. Weet dat je nergens, maar dan ook helemaal nergens was geweest als God niet naar je had omgezien. En het is alleen te danken aan Gods liefdevolle zorg dat jullie nog in leven zijn. En dat hij dat vondelingetje niet verachtte, dat volk Israël, zoals het volk van de Egyptenaren onder leiding van de farao dat wel had gedaan en deed. Want in de ogen van de Egyptenaar stelden de Israëlieten niet mee. Ze waren slechts slaven, een waardeloos volk. Ze lagen als het ware op de grond. Ze waren weggeworpen. En niemand van de Egyptenaars zou er een traan over laten. Als dat kind Israël geen toekomst zou hebben. Maar nu gemeente, wat is de boodschap nou voor ons mensen in de 21ste eeuw levend? Wat wil de Heer ons nou duidelijk maken met dit verhaal? Want dit verhaal is onder de inspiratie van de Heilige Geest ook in onze Bijbel terechtgekomen. Maar nu gemeente, zal het niet dit zijn dat ook God onze ogen wil openen voor wie wij zijn van natuur? En dan is het de Heere die vanavond als het ware een foto aan u en aan jou en aan mij uitdeelt. Niemand uitgezonderd in de kerk, of u nou jong bent of oud. En hij zegt, ik heb een foto van u genomen en van jou. En dan moet je eens goed op die foto gaan kijken. Nee, die foto die is niet bewogen. Zodat het wat minder scherp is geworden. Maar die foto die ik van je gemaakt heb, die is nou haarscherp. Kijk er eens naar, zo zie ik je, zo zie je ik je vanuit de hemel. Zie je wel wie je bent? Je bent net als dat vondelingetje. En als we dan, gemeente, naar die foto wat duidelijker gaan kijken, dan zien we twee dingen toch heel duidelijk. Dan zien we allereerst onze verlorenheid. Nee, we zijn niet zonderloos op deze wereld terechtgekomen, zoals sommige mensen wel proberen te beweren. Nee, zegt ons oude klassieke doopsformulier al, we zijn ontvangen in zonde. God laat ons, gemeente, in dat hulpeloos strappelende kindje wat daar onder het bloed zit, haarscherp zien wie wij zijn van huis uit. Want de toestand waarin dat kindje verkeert en dat geboortebloed wat nog over dat kindje heen zit, dat wijst op de onreinheid. Dat is ons beeld. Dat is het eerste wat op mijn foto te zien is, dat ik een verloren mensenkind ben, een zondig kind, een onrein mens. En het tweede, gemeente, dat is dat we nou afhankelijk zijn, helemaal afhankelijk zijn van een ander. Dat we machteloos, net als dat babytje, op de grond liggen. En dat we, net als dat babytje, onszelf niet kunnen redden. We zijn hulpeloos aangewezen op de hulp van een ander. De ander, de Heer Jezus Christus. Onze afkomst is laag. En als we nou dat beeld eens op ons in laten werken. Als dat het beeld is wat de Heer van mij tekent. Luister eens. Je bent een zondaar. Je bent onrein. Luister eens, je bent afhankelijk van mij, totaal aangewezen op mijn hulp. O gemeente, moet dat dan alle hoogmoed bij ons niet verbreken? Juist ook als kind van het verbond. Wie ben ik nou eigenlijk in Gods oog? Niets meer dan een zondig en een afhankelijk mens. Nee, dat wordt u niet gezegd of jou om je depressief te maken. Maar dat is nou bedoeld om onze hoogmoed te breken. Het wil ons klein maken. Ootmoedig maken, klein maken voor God, dat je het gaat beleiden, Heere. Nou laat u nou zien wat mijn beeld is, dat ik zondig ben, dat ik een zondaar ben. Nu laat u zo duidelijk zien vanuit uw woord, dat ik totaal mezelf niet kan redden, maar dat ik aangewezen ben op de hulp van u. En moet u het ook niet beleiden, u die de Heere mag kennen, dat je ook na ontvangen genade nog zo vaak denkt dat je heel wat bent en dat je ook nog heel wat kan. En dat je het nog zo vaak zelf probeert te doen bij God. Is dan niet, gemeente, het gebed nodig slechts drie woorden. Vergeef het me. Er is geen enkele reden, gemeente, om ons als kerkmensen te verheffen ten opzichte van andere mensen. Die houding daarvan de ballingen in Babel, zo van wij zijn toch het volk van God. Wij zijn het verkozen volk Israël. Wij zijn in onszelf niet beter dan iemand die niet naar de kerk gaat. We zijn in onszelf niet beter dan iemand die niet zich houdt aan God en zijn gebod. En is dat niet een gevaar? Een verleiding die ook zomaar bij mij in het leven kan opkomen. Dat ik denk dat ik dan toch net als een kerkmens toch nog wel wat beter ben dan mijn onchristelijke buurman. Het is ontzettend fijn dat jullie er zijn, jongeren, vanavond. Maar dat betekent nog niet dat je dan maar automatisch beter bent dan die onchristelijke vriend van je. En het is geweldig rijk dat we het woord van de Heere mogen hebben. En dat we daaruit mogen lezen. En dat we onder het geklank van het lieflijke evangelie mogen zitten. Maar dat betekent niet dat we dan ook maar automatisch behouden zijn. We kunnen ons niet beroemen op onze kerkgang. Op ons trouw mee levend lid zijn of het hebben van godzalige ouders of grootouders. O zeker, het is een voorrecht. Maar daardoor zijn we nog niet beter. We hebben niet per definitie een streepje voor bij een ander. Is het niet zo dat ook zo makkelijk die hoogmoedige houding bij ons de kop kan opsteken? Net als bij dat volk Israël. Nee, misschien niet opzettelijk, maar toch denk je het misschien ondertussen maar. God mag nog maar wat dankbaar zijn dat ik in de kerk zit en dat ik nog heel wat voor hem doe. En wat gebeurt er dan? Dan word je alleen maar groter in eigen oog. Dik tevreden met jezelf en over jezelf. Let u dan nog één keer op dat beeld van dat meisje daar trappelend in dat geboortebloed. Er is niks aantrekkelijks aan dat kindje. Het is totaal, radicaal, helemaal aangewezen op de hulp van een ander. Kijk, gemeente, dat vinden we nou van huis uit niet fijn om te horen. Als er nou mooie dingen en bemoedigende dingen in de preek gezegd worden, dan zijn we zo snel geneigd, ik net zo goed, dat we dat nou als een boeketje meenemen uit de kerk, de mooie dingen die gezegd worden, dat we dat in een vaasje zetten thuis en dat we daar nog eens over nadenken. Maar gemeente, ook deze woorden, als het gaat om onze afkomst, wil ons laten zien. Nee, niet alleen maar wie we zelf zijn om het daar dan bij te laten, maar wil ons nou op de knieën brengen voor God, opdat we ook gaan zien wie Hij is in zijn genade. Het wil ons niet in de put praten, maar het wil ons de trouw van God laten zien. En als je dan je beeld ziet getekend als zondaar, en dat je nergens recht op hebt, is het dan niet een onbegrijpelijk wonder dat God mij ook vanavond opnieuw weer bekend wil maken met zijn heerlijk evangelie. Waar er nu van mij, vanwege mijn diepe val in Adam nu niets te vinden is, totaal niets, geen leven. Geen leven, zegt een jongere. Oh ja, dan hebben we wel oren, maar dan horen we niet. Dan hebben we wel ogen, maar dan zien we niet. En dan hebben we wel handen, maar dan tasten we niet. En waar dat nu de ernstige werkelijkheid is van het leven. En van mijn leven. En het is de werkelijkheid. Dat mijn gehele mens zijn van huis uit aan het vonnis van de dood is onderworpen. Daar is het nu zijn grote liefde. Dat hij het is die mij vanavond een foto overhandigt. En dat hij zegt, kijk nou eens goed naar je eigen beeld. Je bent zondig, onrein. Je bent hulpbehoevend. Je bent aangewezen helemaal op mijn genade. En daarom kijk nou niet alleen naar die foto. Maar richt je hoofd nou ook omhoog. Tot mij. De God aller genade. Wie ik nou wil zijn. Voor zo'n zondig onrein mensenkind. Wie ik nou wil zijn. Voor iemand die totaal aangewezen is op mijn genade. Want ik wil zondaren nog genadig zijn, zegt de Heer. Nee, niet omdat u nou zo'n nette man of vrouw bent, of jong of meisje. Maar alleen maar omdat ik zo goed ben. En dat is onze tweede gedachte, de ontferming over de vondeling. Vindt u die ontferming niet wonderlijk? Want jongens en meisjes, wat was er ook alweer gebeurd? Die vader die was naar buiten gelopen met dat babytje op zijn hand, weet je het nog? En wat had hij gedaan? Hij had dat kleine kindje, vergeeft u me de uitdrukking, als een zak vuil langs de kant van de weg neergesmeed. Bestemd om te sterven. En dan moet je nu eens kijken wat er gebeurt. Daar komt iemand aan. Daar gaat een wandelaar. Zou die voorbijganger die er aankomt het meisje zien liggen? Zou er hulp komen voor dit kindje? Of zal die wandelaar net doen alsof hij niet ziet? Zo van, nou, het is mijn probleem niet. Ik heb er niks mee te maken. Snel doorlopen. Trouwens, ik heb er nu ook even geen tijd voor. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Nu eventjes niet. Gemeente, moet u kijken wat er gebeurt. De voorbijganger ziet. Met nadruk wordt dat genoemd in vers 6. Het kindje trappelend liggen in het geboortebloed. Draait hij dan vol afschuw zijn hoofd om? Want als u vers 5 leest, ziet u dat dat gebeurd is door verschillende voorbijgangers die voorbij zijn gelopen bij dat kindje en die maar net hebben gedaan of hun neus bloedt. Niemand had medelijden met u. U hebt toch ondertussen wel door wie die ik is, die wandelaar, die voorbijganger in vers 6. De ik van vers 6 is niemand anders dan de Heer. En als hij een hulpeloos mensje ziet liggen, wat zal hij dan doen? Wat denkt u? Zijn blik is vol barmhartigheid. Nee, hij draait niet zijn hoofd om dan vervolgens stug door te lopen. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over dat kindje. Hij redt het kind. Hij drukt het tegen zijn hart. Hij gaat ervoor zorgen. Hij ontfermt zich over dat vondelingetje. U kunt ervan lezen in de verzen 9 tot en met 14. En als je die verzen leest, dan kom je onder de indruk van Gods liefdevolle zorg voor dit kind Israël. Want ze krijgt alles. Het beste is nog niet genoeg voor haar. Ze krijgt de beste kleding, de mooiste schoenen, de beste sieraden. Ze krijgt goed te eten. En leest u maar in die verzen wat hij allemaal doet aan dat kind. En wat hij allemaal geeft. Wat een zorg voor dat kind Israël. En houdt u dan nog eerst even die eerste betekenis vast van dat kindje, het volk Israël. Hij heeft dat kind verzorgd, ja. Al die jaren nadat hij het uit Egypteland had verlost, uit de tirannie van de farao van Egypte. Ja, hij heeft dat volk al die jaren in de woestijn verzorgd. Niks was voor hem te veel. En wat een geduld en wat een trouw had hij met het volk. Ondanks hun gemopper en hun ongehoorzaamheid bleef hij dat volk trouw. Weet u waarom? Wat het geheim daarvan is. Omdat hij dat volk in liefde had aangezien. En die liefde, gemeente, die gaat nog des te meer spreken tegen de achtergrond van ons hoofdstuk. Want wat steekt dan die liefdevolle zorg van de Heer en zijn trouw voor dit vondelingetje, het volk Israël, schril af tegen de donkere achtergrond van de ontrouw en de ongehoorzaamheid van het volk Israël. Terwijl God hen zo goed verzorgde, ja, redde van de dood. En alles gaf wat ze maar nodig had. Zoekt Israël haar heil bij een ander. En gaat ze andere goden dienen. Had je dat nou verwacht, jongens en meisjes? Kijk, als jullie nou morgen bezoek krijgen, hè, van een oom of een tante of een opa of wie dan ook. En die neemt voor jou nou heel wat moois mee, een cadeautje. Prachtig ingepakt, met mooi papier. En dat wordt aan jou overhandigd. Dat heb ik voor je meegebracht, pak maar uit. Wat doe je dan als je het uitgepakt hebt? Dat heb je toch geleerd van je vader of moeder? Dan zeg je toch wat? Dan zeg je toch, dank u wel. Nou, dat zou je nou ook verwachten van dat volk Israël, of niet? Als God nou hen redde van de dood en zo goed verzorgde, alles gaf wat ze nodig had, dan zou je toch verwachten dat dat volk Israël zou zeggen, Heere, dank u wel. Maar gemeente, tegendeel is waar. Je zou verwachten dat het oog naar boven zou gericht zou worden en dat het volk dan God in dankbare blik zou schenken. Je zou verwachten dat de mond geopend zou worden en dat er dankwoorden omhoog geheven zouden worden tot de Heere in de hemel. Maar het tegendeel is waar. We hebben niet voor niets vers 15 gelezen bij onze schriftlezing. En dat eerste woordje van dat vers geeft nou eigenlijk alles al aan. Terwijl God hen nou zo goed verzorgde, zegt Ezechiël, maar. Maar gij hebt gehoereerd. Terwijl ze van God alles krijgen wat hun hart maar zou begeren. Laten ze God in de steek en dienen ze afgoden. En zo maken ze God belachelijk en te schande. En daarom klinkt de stem van Ezechiël onder die ballingen daar. En zegt hij, het weet je wel wat we hebben gedaan. We zijn bij God vandaan gelopen. We hebben gezondigd tegen een goeddoend God. Tegen een God die vol zorg voor ons is geweest. Tegen een God die zich over ons ontfermd heeft. Tegenover een God die trouw is geweest. En daarom, we moeten ons radicaal bekeren, want God die ziet de zonde maar niet door de vingers. God zal komen met zijn oordelen, bekeert u. En zo loopt gemeente God in Christus ook vanavond op de weg van het leven als die wandelaar van vers 6. Zondaren te zoeken die nou in zichzelf moeten zeggen, ik ben hulpeloos. En reddeloos verloren als hij me niet komt te redden. Hij zoekt zondaren om ze te redden. Nee, hij is niet die onbewogen God, want als hij dan kijkt, dan is dat vol liefde en ontferming, omdat hij is gekomen om te zoeken diegene wat verloren is en om dat zalig te maken. Zijn blik is vol liefde en ontferming, zo kennen we de Heere toch vanuit de schrift. Kijkt u maar in de tempel waar Hanna gebogen ligt op de knieën en die haar nood uitschreeuwt voor de Heere. En zegt de Heere, u weet alles hoe het zit in mijn leven, dat ik zo graag een kindje zou willen. God ziet haar en hij verhoort dat gebed. Het is de Heere die die kromgebogen vrouw ziet, die al 13 jaar daar zo last van heeft. En hij is met innerlijke ontferming over die vrouw bewogen. Hij ziet die weduwe van Nain als haar enige zoon naar het graf moet dragen en het zo onnoemelijk zwaar is. En hij ontfermt zich over die vrouw. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over die weduwe. Hij hoort de dichters die hun klachten schreeuwen naar de hemel omhoog. Psalm 25, zie toch in gunst van boven op me neer. Wees me toch genadig, Heer. Hij ziet die menigte die geen herder heeft en hij is met innerlijke ontferming over hen bewogen. Hij ziet kreupelen, hij ziet blinden, hij ziet zieken, hij wil ze helpen, hij wil ze genezen. En weet u wat nou zo mooi is? Dat de Heer niet veranderd is in zijn zien. Ook niet vandaag. En hij kijkt als het ware vanavond om zich heen in de gemeente van Middelharnis om te zien of hij zich kan ontfermen over iemand. Mag u dat nou niet tot troost zijn? U, die het zo moeilijk hebt. Hij ziet u in uw eigen situatie. Hij ziet de dingen die een ander ook niet ziet. Hij ziet uw moeite, hij ziet uw rouw, hij ziet dat grote verdriet. Hij ziet die zorgen waar u mee kampt, hij ziet die kinderloosheid. En zeker als een gedeelte als vandaag aan de orde komt, dan kun je het daar zo moeilijk mee hebben. Hij ziet het, als u het moeilijk hebt met die ziekte in uw leven. Hij ziet die opstandigheid, hij ziet die grote vraagtekens die er kunnen zijn in uw leven. Hij ziet die moeilijke situatie op uw werk of waar dan ook. Hij ziet jouw depressie of jouw onverschilligheid. Hij ziet die moeite met bepaalde gevoelens. Hij ziet die eenzaamheid. Hij ziet die strijd die gevoerd wordt tegen de boze, tegen de Satan die zo listig te werk gaat. En waar je soms zo moe van wordt dat hij je weer verleidt zodat je verkeerde wegen bewandelt. Hij ziet die strijd die je hebt met de wereld en met je eigen verdorven hart. Hij ziet het waar u dan ook mee ziet en hij ziet het niet onbewogen aan. Omdat hij u niet onbewogen aanziet en jou. En hij zegt het, ik ken je. Ik ben de alwetende, ik weet wel waar je vandaan komt. Ik weet wel van je moeite en van je strijd en van je zonde. En hoor nou toch, ik wil me over je ontfermen. En tegen mij mag je nou alles zeggen, zeg het maar. Want ik vind niets raar wat je zegt. Ik wil je helpen, ik wil je verzorgen. Ik bied je zelfs mijn vriendschap aan. Of heeft u nog een vraag? Waarom zou de Heere nou naar mij willen omzien? Want weet u wel wie ik ben voor zijn aangezicht? Ach, de Heere die weet precies wie u bent. U bent net als dat trappelende kindje in dat geboortebloed. Onrein. Hulpbehoevend. Maar gemeente, en dat is toch inmiddels wel duidelijk geworden, dat God niet naar dat kleine meisje keek en zich over haar ontfermde omdat zij er nou zo leuk uitzag en zo mooi was. De grond voor Gods liefdevolle zorg, gemeente, die is nooit in ons te vinden. Die ligt nou alleen in Hem. Is het u al opgevallen hoe vaak dat benadrukt is in ons 16e hoofdstuk, in die verzen die we met elkaar hebben gelezen? Hoe vaak komt het woordje ik niet voor in onze schriftlezing? Ik zag u, ik ging u voorbij. Ik waste u, ik breide mijn vleugel over u uit. Ik bekleedde u, ik schoeide u, ik versierde u. Ik. Alle nadruk valt op God zelf en op zijn eeuwig welbehagen, zijn eeuwige liefde. Het is, gemeente, dus niet zo dat God nou mij aanziet dankzij mijn aantrekkelijkheid. Maar dat hij me nou aanziet juist ondanks mijn onaantrekkelijkheid. Het komt alles van zijn kant. En gemeente, dat is zo belangrijk om dat te benadrukken, omdat dat nu juist zo troostvol is. Want als het nou van hem komt en als hij het ziet en als hij dan met innerlijke ontferming bewogen is en als hij het dan is die troosten kan als geen ander, dan komt het goed. Want als het nou van mij zou afhangen, ja, dan was het verloren. Vandaag ben ik zus, morgen zo. Moet u dat niet beantwoorden, u die genade mag kennen. In mij geen verdiensten waarom dat de Heere mij nou genadig was. Maar het is de ik van vers 6, de Heere, die mij trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En het is alleen te danken aan zijn liefde, aan zijn trouw, aan zijn bewaring, aan zijn goedheid, ten diepste aan zijn offer. Het is te danken alleen aan zijn almacht, dat hij bij mij nou de doodsheid en de dorheid doorbrak en dat hij dat nieuwe leven werkte. Het is door zijn vrijmachtige genade waardoor er onderscheid gemaakt werd en wordt waar het van nature toch helemaal niet was en is. Dat hij in ons leven kwam en dat hij zo krachtig door de geest tot mij sprak, leef. Dat hij mij stilhield op de brede weg die naar het verderf leidt. Dat hij dat nieuwe leven nou zonder mij, in mij heeft gewerkt. Nee, gemeente, hij komt niet tot ons omdat wij nou beter zijn of dat we ons beter hebben gedragen dan wie dan ook. Paulus heeft het gezegd, we hebben alle gezondigd en we missen allemaal de heerlijkheid van God. Zodat je in verwondering wel kunt uitroepen, waarom was het nou op mij gemunt waar zoveel anderen gaan verloren. En als je dat gaat zien, wat dacht u, gemeente, dan is er toch geen plek meer voor hoogmoed. Dan gaat alle zelfverheffing eraan. Waar de Heilige Geest gaat werken, daar wordt toch iets van de schuld en de zonde doorleefd. En daar wordt nou, gemeente, verootmoediging geboren. Want we hebben allemaal dezelfde afkomst, allemaal van Adam. En we gaan allemaal van nature naar dezelfde toekomst, het eeuwig verderf. Maar wat een wonder. Kunt u het ook zeggen, de Heere kwam in mijn leven. Door zijn woord en door zijn geest. En hij raapte mij op vanuit mijn geboortebloed waar ik vertreden in lag. Het is genade. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. Naar een volk dat niet naar mij heeft gevraagd. Tot hen heb ik gezegd, zie, hier ben ik ben uw heil alleen. Moet u het niet toestemmen, eigen zondigheid en eigen afhankelijkheid, is het niet meer dan waar wat die foto laat zien? Zo hebt u zichzelf toch leren kennen als een onreine en dat u helemaal afhankelijk bent van Gods genade en dat u het daar dan ook van moet hebben en dat je nooit groot kunt denken van Gods opzoekende zondaarsliefde. En als u het bent, of jij, als je nog zo topt, zou het nou voor mij wel kunnen? Zou God zich nou echt wel over mij ontfermen? Het is een levensvraag voor me. Hoor dan het heerlijke evangelie, dat heerlijke evangelie, wat verkondigt dat hij de eerste is. En dat alle actie nu bij hem vandaan komt. En daarom, gemeente, is er hulp voor hulpelozen, troost voor troostelozen. En gaat het licht op te midden van de donkerheid. En is er hoop voor degenen die geen hoop hebben. Want juist omdat u nou onrein bent, bent u voorwerp van zijn liefde. En zo ontfermt zich de Heere over, niet alleen maar over dat volk Israël, maar zo ontfermt hij zich ook vandaag de dag nog over zondaren die in zichzelf het niet waard zijn dat God zich over hen ontfermt. Maar gemeente, onze tekst zegt ook dat hij nog wat gaat zeggen. En dat is onze derde gedachte. Wat zegt hij dan? Wat gaat hij dan roepen? Ja, dat meisje dat wordt aangesproken door de voorbijganger, de God van de hemel. En de woorden die hij spreekt, die zijn heel duidelijk tot dat vondelingetje gericht. Want er is geen twijfel over mogelijk. Ik zeide tot u, in uw bloed. Ik zei tot u, in uw bloed. Daar is geen twijfel over mogelijk. Daar wordt dat kindje mee bedoeld, wat dat trapperend ligt in haar geboortebloed. En de Heer, hij spreekt krachtige taal aan het adres van dat vondelingetje. Hij zegt, leef. Tot twee keer toe zelfs. Spreekt God haar aan, leef. Ja, leef. De herhaling van de woorden, die dienen ervoor om het geheel extra nadruk te geven. Het heeft een versterkende functie. God zet als het ware er een extra onderstreping nog eens onder, dat God liefde is en dat hij de dood van dat meisje absoluut niet wil. Iemand heeft eens gezegd dat die woorden die de Heere spreekt, leef, ja leef, dat dat nou een protest is tegen de vijanden van dit kind. Maar tegelijkertijd ook een belofte aan het kind. Een protest tegen de vijanden van het kind en een belofte tegelijkertijd aan het kind. Wie zijn die vijanden van dat kind dan? Nou, bijvoorbeeld de vader en de moeder die tegen dat kindje zeggen, sterf! De brandende zon die tegen dat kindje zegt, sterf. En een andere vijand, de huilende wildernis, die tegen dat kindje zegt, sterf. Dat walgelijke bloed dat tegen dat kindje zegt, sterf. Alles spant zich samen om de dood van dit kind. Maar daar dwars tegenin komt de belofte van de Heer aan dit kind. En spreekt hij dat kind toe en zegt hij het tot twee keer toe. Als teken dat het vast besloten is. Leef! Ja, leef! Denkt u dan nog weer even aan die eerste betekenis van dat vondelingetje. Het volk Israël heeft de Heere dat niet gedaan. Heeft God het niet waar gemaakt in de geschiedenis van het volk Israël? Waar de farao nou dat volk van Israël verdrukt en het wilde uitroeien, die als het ware zei tegen Israël, sterf. Daar is de God van Israël, de voorbijganger van vers 6 gekomen. En heeft hij dat volk bij de hand genomen en verlost. En sprak hij tot dat volk, leef. En zo gaat de Heer ook vanavond in de gedaante van zijn woord voorbij. En hij is op zoek. Als die voorbijganger die om zich heen kijkt of hij verloren mensenkinderen kan vinden. Die hun leven, een zondige, onreine, afhankelijke leven nou willen leggen in zijn liefdeshanden. Handen die doorboorde handen zijn. Middelaarshanden. En hij roept het u vanavond toe. En jullie kinderen, en jou. Leef. Want is het niet zo dat de stem van de Heere dan vooral klinkt als het woord mag opengaan? Ook bij de prediking van zijn woord hoort u zijn stem. Hij zegt, daarin heb ik nou lust dat zondaren zich bekeren en leef. En daar wil de Heer nu de verkondiging van zijn woord voor gebruiken, om dode zondaren levend te maken, want in die weg... In die weg van de middelen die de Heere nou zelf gemeente heeft ingesteld en geboden en ook al zo vaak gezegend heeft, misschien wel voor u, wil hij dode zondaren nieuw leven geven. O, het is waar, een dominee of wie dan ook, die is niet bij machten om het gesloten zondaarshart te openen. Maar wat nou bij mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij de Heere en hij wil het in die weg toch schenken. Daarom mag de nodiging vanavond uitgaan. O, kom dan alle gij dorstigen tot de wateren van het heil. En daarom doet God vanavond een appel op ons hart en zegt hij het leef. En roept hij ons allemaal naar hem toe. U zegt mijn zondige leven, ja uw zondige leven. U zegt mijn gebroken leven, ja uw gebroken leven. Jullie leven, jongelui, maar zoveel stemmen te horen zijn die zeggen, geef nou je leven aan mij. Dan pas ben je echt gelukkig. Hoor je nou zijn stem dat dwars bovenuit klinken vanavond. En hij zegt, wil je echt gelukkig worden? Oh, hoor dan toch mijn stem. Leef! Ik heb het beste met je voor, ik wil je zalig maken. Want dode zondaren zullen de stem horen van de goede herder. En leef. Want hij zegt het. Ik leef. En daarom zult gij ook leven. Ja, maar ik heb zoveel bezwaren, zegt iemand. Bij mij is er zoveel onreinheid. Hij weet het. En hij zegt. Leef. Ja, maar u moet eens weten. Er is bij mij zoveel ontrouw. Hij zegt, ik weet het. Leef. Ja, maar bij mij is er nog zoveel ongerechtigheden. Zelfs na ontvangen genade zorg ik er zo vaak voor dat het weer wat dorrig en doods wordt in mijn leven. En dan moet ik het weer. Het is net als een modderpoel. Het lijkt wel of de zonde me elke keer weer aantrekt. Ja, zegt de Heer, ik weet het. Leef. O, gemeente, het leven hier op aarde en alles wat het te bieden heeft, het gaat voorbij. En weet u wat nou Gods woord zegt? Gods woord zegt dat alleen zij die zijn wil mogen doen, echt zullen leven. Want wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Eeuwige leven. Denkt u daar eens over na en weegt u dat woord eens, ook thuis vanavond nog eens. En bedenk dan tegelijkertijd dat de keerzijde van eeuwig leven de eeuwige dood is. En zo wordt u in de prediking altijd weer voor de keuze gesteld. Kiest u zoals het volk Israël eens voor de keuze werd gesteld? Kies je en kiest u nou voor het leven? Of kies je nou voor de dood? O, wees dan toch niet zo dwaas, gemeente, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Stop dan toch met dat oude leven. En kom dan tot jezelf en kom dan tot hem. En bid dan of de Heer je de vrijmoedigheid wil geven door de werking van de Heilige Geest. Dat je handen open gaan, zodat God ook zijn heil en zijn genade, zijn leven aan je kwijt kan. O, geloven we dat Jezus leeft, echt leeft. O, vertrouw u dan toch toe aan zijn liefdevolle zorg. Hij wil zich over ons ontfermen. Hoor dan zijn stem, leef. Vlucht dan tot hem. Ja, zegt iemand, hoe doe ik dat dan? O, zeg het dan maar, heel eenvoudig, heren. Nou hoor ik dat er bij u leven te verkrijgen is, echt leven. Eeuwig leven zelfs, ja, dat u het eeuwige leven zelf bent. En dat u me naar u toe roept met uw woord van leven. Ook bij mij is er de dood, de zonde. Maar nu wil ik mijn leven ook buiten mezelf zoeken aan uw voeten. Ontferm u over mij. En gemeente, zal de Heer nou zich niet ontfermen over zo'n gebed. Op zijn tijd. William Burns, een Schotse prediker uit de 19e eeuw, die preekt ook eens over deze tekst. En hij vertelt in die preek een anekdote, een verhaaltje over Napoleon Bonaparte, die op dat moment dat hij leefde, eigenlijk, zo zouden we wel kunnen zeggen, de machtigste man op aarde is geweest. En hij vertelt dat aan zijn gemeente, dat verhaaltje, om zijn gemeente aan te sporen, gemeente. En daarom geef ik het ook graag door, als een aansporing voor mij, voor u en voor jou. Hij zegt, Napoleon Bonaparte kwam op een gegeven moment zijn troepen eens inspecteren. En hij zat op zijn paard en het duurde even. En dat paard dat werd wat onrustig en dat snoof wat en dat trappelde wat. En toen door een wat onverwachte beweging viel de hoed van Napoleon op de grond. En daar dichtbij stond een jonge luitenant. En die liep op die hoed af en die bukte zich en die raapte die hoed op en die deukte hem wat uit en die gaf hem terug aan Napoleon. En hij zei, alstublieft. En toen zei Napoleon tegen die jonge luitenant, dank u wel, kapitein. U weet, dat is een rang hoger. En toen de jonge luitenant hoorde dat hij door de machtigste man, door Napoleon zelf, werd aangesproken als kapitein. Toen maakte hij daar gretig gebruik van en toen zei hij gelijk tegen Napoleon, in welk regiment, in welke afdeling? En toen zei Napoleon in de garde en toen ging hij gelijk weg, die luitenant. En toen nam hij zijn positie in als kapitein. En toen hij de vraag kreeg van anderen, wat voor functie heb je? Ben je nou kapitein geworden? Wie heeft dat gezegd? En wie heeft je tot kapitein gemaakt? Toen kon hij het zeggen. Ik heb het woord van de keizer zelf. En meer heb ik niet nodig. En weet u wat dat Burns dan zegt tegen zijn gemeenteleden? Dan zegt hij, volg nou dit kleine incident na in de meer serieuzere zaak van het leven. Als het gaat om de zaligheid van onze ziel. Als u dan hoort dat u de rang van zondaar opgespeld hebt gekregen door eigen schuld. Dat u in de rang bent van een gevloekte zondaar. En u hoort de stem van de Heere die zegt, leef, ik wil je een andere rang geven, dat je mijn kind wordt. Dat je mijn zoon echt wordt, mijn dochter. Dan moet je niet in ongeloof vragen, zegt Burns, wat er met je kwade hart zal gebeuren. Maar dan moet je de toevlucht nemen tot hem, opdat je zicht mag krijgen op wat Christus wil. Maar gemeente, wat voor bezwaren en wat voor redeneringen we dan ook kunnen aandragen om God er nog op een afstand te houden en buiten ons leven te houden. En we zijn er zo goed in om allerlei drogredenen te verzinnen. Ga nou dan toch tot de Heere vanavond en buig dan toch je knieën. Jonger op je slaapkamer, ouderen, laat het toch niet na. En zeg het dan maar, hou dan maar je naam aan de Heere voor en zeg het dan maar, Heere. Ik ben in de rang van een vervloekte zondaar. Ja, mijn naam is zondaar. Maar nu heb ik ook van die andere naam gehoord. De naam die gegeven is tot zaligheid onder de hemel. Terwijl ik nog zalig kan worden, uw naam zaligmaker. Wilt u dat uitwerken in mijn leven? Het is niet verdiend, maar wilt u het nog doen uit genade? Zo smekend om genade. Wilt u me nog van dood levend maken? Ja, zegt u, kan dat dan zomaar? Nee, dat kan niet zomaar. Kijkt u maar naar Christus, wat het hem heeft gekost, alles. Maar daarom kan het wel. Omdat hij alles heeft volbracht. Omdat hij de middelaar is, kan hij u weer terugbrengen tot God de Vader. U zegt, hoe kan dat dan? Omdat hij het is die zijn leven heeft gegeven voor zondaar. Omdat hij het is die de wil van zijn vader volkomen tot het bittere einde heeft gedaan. Omdat hij het was die zonder zonde was. En zondige mensen nou wil reinigen in dat alles reinigende heerlijke bloed van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe het kan dat u een kind van God wordt en dat u ook een kind van God blijft. Omdat er nou een drie-enige God is die bewogen is met ons mens. Daarom is het mogelijk en daarom is er hoop. Omdat het de Heilige Geest is. Die nou wil toepassen wat Christus heeft verdiend. Die je harten wil veranderen. Gesloten harten, harde harten, dode harten levend wil maken. O, laten we dan zo, gemeente, onszelf uitleveren. En leven door het geloof vanuit het volbrachte werk van Christus. Want door zijn sterven kunnen wij leven. En zullen we alleen kunnen leven. Als u mag weten, ik ben opgeraapt. Ik ben opgeraapt als een vondelingetje dat vertreden lag in mijn eigen geboortebloed. O, prijs dan zijn naam toch. Vandaag. Morgen. Tot eer van zijn grote naam. Door hem gevonden. Wat een rijkdom. Paulus, hij jubelt het uit. Als hij een brief schrijft aan de gemeente van Efeze. Als hij het zegt. Ik was dood. Door de zonde en de misdaad. Maar ik ben levend gemaakt. Door hem. Ondanks mijzelf. Alleen dankzij hem. Door zijn genade opzoekende zondaarsliefde. Dan wil je gaan zingen. Zingen? Zingen, ja, van zijn trouw. Van zijn liefde. Van zijn geduld. Van zijn ontferming. Van zijn opzoekende zondaarsliefde. Nu al. En dan straks zelfs voor eeuwig zingen. Van zijn goedertieren heen. Amen. Wat een wonder is het, Heere, dat we toch nooit klein zullen kunnen krijgen als het goed is. Dat u nou mensen zondaren opzoekt, die een beeld getekend zien in dat vondelingetje wat daar ligt, te spartelen in het bloed. Onrein, totaal afhankelijk van u. En het zou recht zijn geweest, als u stopt, als u zou stoppen ook met het voorbijgaan en rondom kijken. Want, Heere, wij hebben het ernaar gemaakt. En u hebt er alle recht toe dat u zou doorlopen. En wat een wonder is het dan, dat u ondanks onze afmakingen ons opzoekt en ons wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. O, ga ermee door, Heere. En wilt u jongeren trekken, wilt u ouderen zicht geven op hunzelf, maar ook op u, zodat ook dat nieuwe leven mag doorbreken. Want u kunt zelfs bij het naderen van de dood nog volkomen uitkomst geven. Heere, mogen we veel van u verwachten. Nooit kan het geloof toch te veel verwachten. En mogen we het in verwondering uitroepen. Bij het zien van zoveel goedheid tegen zoveel slechtheid. Wie is een God als gij? Ach, Heere, laten we u mogen loven en prijzen. Hier op aarde al. Voor uw opzoekende zondaarsliefde. En als die tijd komt dat onze laatste adem uitgeblazen zal worden. O, en hoe kunnen we daar nog tegen opzien? Mag het dan waar zijn, kom binnen. Gij beminde van de Vader. En dat we dan de kronen mogen neerleggen aan uw voeten neer. En het dan mogen zeggen, mogen zingen door u alleen. Om het eeuwig welbaag. Ga met ons mee. Als we deze week ons werk hebben, als we geen werk meer hebben of ons werk niet meer hoeven te doen, wees ons in alle opzichten nabij. Wilt u ons over de onveilige wegen veilig thuis brengen? En als we alleen thuiskomen, omdat we alleen bleven, of omdat we alleen kwamen te staan, wilt u ons goed en nabij zijn en vertroosten met uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 68, het 10e vers. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Psalm 68, vers 10.
Thank you.
Laten we deze kerk met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij de eer. Amen.